MVS is erbij. MVS voor en door. MVS 40 jaar. MVS Queer Station.
This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. I almost never draw completely naked men. He has to have at least a pair of boots or something on. To me, a fully dressed man is more erotic than a naked one. A naked man is, of course, beautiful. But dress him in black leather or a uniform. Ah, then he is more than beautiful. Then he is sexy. Dit was een quote van Tom Offindend. Op de dag van deze uitzending eindigt zijn titeljaar als Mr. Leather 2025. En hij is de Nederlandse inzending voor Mr. Leather Europe. Een paar weken geleden ontmoet ik Mr. Leather en spreek met hem over de invulling van zijn ambassadeurschap voor de leercommunity in het afgelopen jaar. Mijn gast is dan ook Mr. Leather 2025, Mees de Vries. Mijn naam is Harald Tujatte. Welkom bij Studio 45.
Hallo, ik ben Mees, ik ben 32, Amsterdammer en ik ben dit jaar een van jullie kandidaten voor Mr. Leather Netherlands. Ik heb besloten dit jaar mee te doen omdat het voelt alsof ik er klaar voor ben. Aan de ene kant loop ik al best lang rond in de leerscene, ken ik veel van jullie, ben ik volwassen geworden. En aan de andere kant heb ik dit jaar veel ruimte, veel tijd om te besteden aan wat ik belangrijk vind. En een van de dingen die ik belangrijk vind. Als ik verkozen word, dan wil ik me graag inzetten voor de zichtbaarheid van de leerscene binnen Nederland. We hebben afgelopen jaren een explosie gezien van leather en fetish socials. En dat is mooi om te zien. Al die leermannen die bij elkaar komen, bijna elk weekend ergens in Nederland.
Het audiofragment waar je naar luisterde, komt uit de introductiefilm voor Mr. Leather Nederland. Waarin Mees zichzelf voorstelde.
Mr. Leather, op het moment dat dit uit wordt gezonden, ben je net één dag geen Mr. Leather meer.
Het wordt zaterdag 18 oktober wordt het uitgezonden.
Ja.
Dus dan is het een paar uur voordat ik weer Mr. Leather zou kunnen worden.
Dan zich uit op voor?
Mr. Leather Europe, dat komt er hierna aan. En daar ga ik ook mijn best voor doen. Dat wordt wel een spannende race, want er zijn 9 andere hele sterke kandidaten.
Mm-hmm.
Maar we gaan hier vanavond dus, I guess. In Amsterdam het podium op om te kijken wie Europa mag vertegenwoordigen komend jaar.
Ik wil eigenlijk eerst terug met jou naar dit jaar, het afgelopen jaar. Ik zie een grote planner aan de muur.
Mijn kalender, ja.
Ja.
Die loopt van Mr. Leather verkiezing tot Mr. Leather verkiezing.
Dus oh,
dat
echt?
Is precies mijn titeljaar.
Er zijn bijna geen dagen dat je geen afspraken hebt gehad.
De lege dagen, ben ik gewoon vergeten om bij te houden, grotendeels. Het is een heel, heel erg druk jaar geweest al voor Mr. Leather. En er komt nog een hele drukke maand aan.
Toen ik jouw Instagram profiel doornam, ja, toen zag ik dat jij advies had gevraagd van de vorige Mr. Leather.
Ja.
Wat was zijn advies? Wat heb jij aan hem gevraagd? Laat ik het anders uitdrukken.
Het was voordat ik me ingeschreven had voor Mr. Leather. Er was de vorige Mr. Leather, Erik. Dat was een vriend van me, is een beetje een groot woord, maar ik kende hem een beetje. En ik was met hem naar een fotoshoot geweest. Had een uitnodiging gestuurd naar een paar mensen van, hey, heb je zin om met mij mee een fotoshoot te doen in Leer? En toen dacht ik, goede kans om hem even te spreken, want ik zat erover te denken om me in te schrijven. En toen heeft hij me was nog heel lief, want de fotoshoot was een enorme chaos en we waren heel laat pas klaar. En toen heeft hij me een lift naar huis gegeven, echt om 2:00 s'nachts. En toen heb ik hem een beetje gevraagd van, hoe is het nou om Mr. Leather te zijn? Ik had er een soort beeld van en ik wou vooral niet voor vervelende verrassingen komen te staan of zo. Dat er maar dat er verwachtingen van me zouden zijn waarvan ik zou denken, nou, die kan ik echt niet waarmaken. Of dat het verkiezingsproces zelf misschien wel veel heftiger was dan ik had verwacht. Of misschien minder vriendelijk. Dat het echt een harde competitie zou zijn. Ik heb hem ook een beetje gevraagd van, ik wist een beetje wat hij had gedaan tijdens zijn jaar. Niet in heel veel detail. Maar ik had hem ook een beetje gevraagd van, wat wou je doen? Wat heb je gedaan? En hoe denk je er nu op terug? Wat had je willen doen? Waarvan denk je, had ik het maar zo gedaan, dan was het beter gegaan? Dat was een beetje wat ik hem gevraagd heb. En die antwoorden die waren allemaal eigenlijk geruststellend. Dat was een beetje het moment dat ik besloten heb om in te schrijven. Ik had al wel bij andere vrienden was ik te raden gegaan. Maar dit was even de bevestiging die ik nog wou hebben.
Kun je het één antwoord van hem herinneren dat ik dacht van, nou, nu ben ik over de streep?
Nou, wat ik me vooral herinner is dat hij zei dat hij het gewoon heel erg leuk vond om te doen. En dat is wat ik nu ook heel vaak zeg tegen mensen. Er is zo'n periode voor de verkiezingen dat je een beetje op zoek bent naar kandidaat. Sommige jaren zijn er wat meer, sommige wat minder. Dit jaar zijn er dus bijvoorbeeld niet zoveel. Dat is niet erg verder, dat gebeurt gewoon. Dus je bent een beetje op zoek naar kandidaten. En wat ik ook tegen iedereen zeg is, het is gewoon een van de coolste dingen die ik ooit gedaan heb. Het is zo bijzonder. En ik kan het eigenlijk iedereen aanraden om het te proberen, om het mee te maken. Als je van Leer houdt en het belangrijk voor je is en je ervoor open staat om daar naar de wereld open over te zijn. Want echt geheim houden, dat wordt waarschijnlijk lastig. Het zijn wel, laten we zeggen, andere niveaus van anonimiteit die je kunt behouden. Maar voor je nauwe vrienden bijvoorbeeld wordt het wel lastig om zoiets geheim te houden. Maar als je dat bereid bent om te doen, en dat zijn volgens mij best veel mannen, die echt in de leerscene zitten, dan kan ik je alleen maar aanraden om mee te doen, want het is zo bijzonder om het te worden.
Waarom vond je het belangrijk om je identiteit als leerman uit te dragen?
Het is niet, mijn identiteit als leerman uitdragen is niet helemaal hetzelfde als Mr. Leather Netherlands worden. Mm-hmm. Maar de reden waarom ik het leer, zeg maar, de wereld in helpen belangrijk vind, de reden waarom ik het veel draag in het openbaar, op plekken waar ik niet per se zou verwachten, is dat het een, het is tweeledig eigenlijk. Ten eerste ben ik een beetje onderdeel van die leercultuur die er is. Die is belangrijk voor mij. Right? De leerscene in Nederland, dat is een plek waar ik thuis ben. En ik vind het fijn om te laten zien dat wij er zijn. Andersom, zeker als we het niet hebben over een soort van homoplekken, zo gezegd, maar als we het hebben over in de trein of op straat of, ja, nou ja, een beetje een gek voorbeeld, maar bijvoorbeeld laatst op een tour in de Rijksstaak in Berlijn, waar natuurlijk dit jaar geen regenbroken kleuren op zitten vanwege de nieuwe regering. Omdat je in Leer onmiskenbaar homo bent. Over straat gaan in Leer is net zoiets als over straat gaan in drag. Als je mij ziet, nu valt het wel mee, maar laten we zeggen in mijn hele outfit, dan denk je, oh, dat is een homo. En misschien zijn er wel 1 of 2 hetero's in Nederland die zich ook zo kleden. Net als er misschien wel 1 of 2 cisgender hetero drag queens zijn, maar het zullen er niet veel zijn. Is het een manier om duidelijk uiterlijk te laten zien, ik ben hier, wij zijn hier. En dat is een van de dingen die ik er erg mooi aan vind. Ook een manier die niet normaal kan worden of zo. Right? Het soort van, Ik heb me altijd heel veilig gevoeld om met bijvoorbeeld met mijn ex-vriendje hand in hand te lopen. Door Amsterdam, maar ook eigenlijk overal waar we waren. Ik heb er nooit zoveel last van gehad. Dat is ook een manier om te laten zien dat je homo bent.
Het zijn keuzes die je maakt in het leven.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar er zijn veel plekken in de wereld, en ook bijvoorbeeld in Amsterdam, waarbij je op een gegeven moment als homoman toch een beetje bij de dominante cultuur gaat horen. Mm-hmm. Right? Dus als je gewoon met je vriendje hand in hand loopt, dat is relatief vanzelfsprekend. En als je in leer over straat loopt, dat is wat confronterender. Dan moet iemand die dat ziet, moet er toch mee omgaan dat er een soort van... klinkt een beetje lullig op deze manier, maar diversiteit in de wereld is waar je maar rekening mee hebt te houden. De mensen in de wereld die hebben allerlei manieren van zichzelf zien en van de wereld zien.
Maar hoe wil je inhoud geven aan je... Mm-hmm. Hoe noem je dat? Een jaar lang Mr. Letter?
Een ambassadeurschap.
Ambassadeurschap, ja.
Een titeljaar is de meer concrete benaming. Ja. Oorspronkelijk had ik gedacht dat ik me gewoon een jaar lang in zou gaan zetten voor de leerscene. En dat dat veel meer op de achtergrond zou zijn. Dat dat veel meer zou betekenen. Dat ik gewoon op plekken aanwezig zou zijn en zou helpen met opzetten en afbreken, bij wijze van spreken. Gewoon omdat je dan een soort van zelfsprekend aanspreekpunt wordt voor mensen van hey, ben jij er, kun je even helpen? En dat was een beetje naïef, denk ik. Er zijn al heel veel mensen die dat doen, die zich op die manier op de achtergrond inzetten en die dat doen zonder verder veel aandacht te trekken. En aan de andere kant maakt die titel je juist een aanspreekpunt naar buiten toe. Daarom word ik door jou geïnterviewd, ook bijvoorbeeld. En daarom ben ik al een aantal keer geïnterviewd dit jaar en daarom... ben ik op plekken om mensen daar te verwelkomen of handjes te schudden of te leren kennen of in contact te brengen met elkaar. Veel meer dan het laten we zeggen, het routine fysieke werk, wat me op bepaalde manier beter ligt. Wat was de vraag? Hoe wou ik uiting geven aan een jaar van een ambassadeurschap?
Ja, ja. Ja.
Mijn doel was... je wordt verkozen, dus je voert ook een beetje campagne. Dat betekent dat je een soort... standpunten in moet nemen. En mijn centrale idee over het jaar was dat mijn doel was om leer zichtbaar te maken in Nederland, met name binnen de LGBTI, binnen de queer scene en ook breder voor iedereen. Ik heb dat toen op de avond van de verkiezingen samengevat als laten we de straten van Nederland zwart maken van de leermannen. En bij de verkiezingen word je dan ook gevraagd om een project te bedenken. Dus dat is een soort concrete invulling van dat hoge idee. En het project dat ik toen verteld heb, met name in de privégesprekken met de jury, op het podium is dat niet extreem veel naar voren gekomen, was om meer, laten we zeggen, leer- en fetish aanwezigheid te hebben bij kleine prides in Nederland. Ik was toen net een paar weken daarvoor bij Leiden Pride geweest, zoals ik nu een paar weken geleden in Leiden Pride geweest ben. En voor zover ik weet was ik vorig jaar de enige man die echt helemaal in leer was. Ik heb wel een paar leerboeken gezien, maar ik was met mijn hele uniform en mijn pet en alles was ik volgens mij de enige. Ook dat was een beetje naïef, want die was er best wel al en er waren al best wel mensen daarmee bezig. En uiteindelijk is dat ook... En ik kom daar allemaal niet vandaan, want ik kom uit Amsterdam, ik woon in Duivendrecht. En ik breng hier ook... mijn meeste tijd door, zeker voor dit jaar, bleef ik eigenlijk meestal in de stad. Dus ik heb dat mooi kunnen zien veranderen. Het was inderdaad drukker met de leather en fetish aanwezigheid op Leiden Pride dit jaar. En ik ben in Roermond geweest en in Den Haag. Ik ga nog naar Rotterdam overmorgen. Utrecht, Amsterdam.
Maar heel veel, hè? Je bent heel veel in het land.
Ik ben heel veel door het land geweest, zoveel mogelijk. Maar daar waren ze al, weet je wel. Ja. Daar heb ik er niet zoveel aan gedaan. Dus ik heb op een gegeven moment iets meer gedraaid naar dingen bij huis, op kleinere en grotere manieren. Maar het idee van zichtbaarheid heeft altijd wel best wel centraal gestaan. Ja. Dus,
maar dat is toch gewoon een heel mooi doel op zich.
Oh, zeker.
Ja,
zeker,
ja, 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 ja,
ja, ja. Nee, ik ben er ook blij mee hoe het gegaan is.
Dat vond ik namelijk zo ontzettend mooi. Ja, je was zo ontzettend zichtbaar. Mm-hmm. Ik ben je op een aantal keren ben ik je tegengekomen. Uh-huh.
Dat is fijn. Ja. Dat hoor ik graag. Ik heb daar mijn best voor gedaan. Ik heb geleerd dat je maar op één plek tegelijk kan zijn. En ik heb ook toch zoveel mogelijk voor kleine events de voorkeur gegeven als dat kon. Daardoor zie je wel weer minder mensen. En je bent maar één persoon, dus je doet zoveel mogelijk dit jaar. Maar ik denk dat er zeker best wat mensen zijn die mij best vaak gezien hebben.
Ja. En wat heel prettig voelt, heel erg toegankelijk.
Dat is fijn, dat probeer ik uit te dragen als Mr. Leather. Ik heb heel wisselende verhalen erover gehoord. Ik hoop dat zo'n titel je aanspreekbaar maakt. Maar bijvoorbeeld, ik liep mee met de Trans Pride March in Amsterdam. En een vriend van me, zo groot woord maar laten zeggen, een goede kennis van me, die liep ook mee. Maar die had een eigen groepje. En die vertelde later aan me van, oh, ik had een vriend bij me. En hij was eigenlijk heel geïnteresseerd in de leerman die meeliep met de Trans Pride March. Maar hij durfde niet naar je toe te komen. Toen dacht ik, ja, waarom ben ik er nou? Dat ik ook zei van, nou, had je hem niet naar me toe moeten sturen? Maar goed, dat gun ik mensen hun volledigheid natuurlijk. Maar dat is dus wisselend. Sommige mensen vinden het juist intimiderend. Sommige mensen die...
Nou, hij heeft het er wel over gehad. Iemand zou altijd zijn eerste stap moeten zetten.
Ja. Maar ik hoop dat we hem nog een keer terugzien in de leerscene. Ja.
Wat voor een weerslag heeft het gehad op je eigen leven?
Dat is ook een complexe vraag natuurlijk.
Ja.
Het heeft mijn leven een beetje opgegeten. Op een goede manier. Daarbij moet ik zeggen, Mr. Leather Netherlands zijn natuurlijk, pardon. Dat, daar heb je heel veel vrijheid in hoe je het invult. Mm-hmm. En ook hoeveel van jezelf je erin steekt. Ik heb het grootste gedeelte van het jaar geen baan gehad of parttime gewerkt. En dan bedoel ik echt parttime, als in 2,5 dag in de week bijvoorbeeld, mm-hmm. voor een paar maanden. Maar het grootste deel van het jaar helemaal niet. En dat betekent dat je heel veel tijd over hebt om alles te doen. Dan plan je je weekend helemaal stamvol en dan ga je 4 dagen bijkomen en begint het allemaal weer opnieuw. Ik snap dat niet iedereen dat kan doen. Daardoor was het een beetje het grote ding in mijn leven. Ik had geen baan op dat moment, ik had wel een sociaal leven nog, maar... mijn vrienden werken vrijwel zonder uitzondering. Dus die hadden gewoon hun 9-to-5's. En dan wordt...
Had je nog buiten tijd voor sociale contacten?
Jawel, ja. Maar heel erg door de week 's avonds. Dus ik heb mijn vaste pubquiz op maandag. Mm-hmm. Mijn vaste filmavond op dinsdag. En op woensdagavond zit ik met iemand in een café of zo. En op donderdagavond ook, bij wijze van spreken. En zo is er altijd wat... ik zit even te kijken of ik een goede week als voorbeeld heb. Nou oké, ik heb er niet direct één op de...
Nee, maar je hebt wel duidelijk tijd gemaakt voor je eigen sociale leven.
Nou, wat ik wel veel gedaan heb, en waar ik op zich geen spijt van heb, is dat ik de leerdingen meestal voor heb laten gaan. Mm-hmm. Met een paar uitzonderingen. En dat was oké te doen, omdat ik nog genoeg tijd over had daarnaast. Ja. En dat is ook wel iets waar ik over nadenk voor Mr. Leather Europe, als ik dat inderdaad word. Ik heb nu weer een baan, sinds 6 weken, 8 weken, nou, zoiets. Dat ik hardere keuzes moet maken en mezelf een beetje in bescherming neem. Mm-hmm. En de dingen doen als Mr. Leather Europe die ik echt belangrijk vind en van de rest accepteren. Het zou mooi zijn als ik daarbij was, maar ik moet ook af en toe iets anders doen. Of een keer uitrusten. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City Lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry, you say go fast, I say. As they walk on by,
Je was heel zichtbaar. Je bent op heel veel evenementen in Nederland geweest, maar ook in het buitenland.
Dat klopt.
Met ontmoetingen met andere Mr. Letters door heel Europa. Of was het ook nog buiten Europa?
Niet buiten Europa. Ik heb mezelf een beetje voorgenomen om te proberen mijn titeljaar te doen zonder te vliegen.
Uh-huh.
Dus dat beperkt je een beetje. Ik ga wel naar Manchester. Dat is misschien technisch gezien buiten Europa. Nee, dus ik ben in, laten we zeggen, in Noordwest-Europa geweest. Ik ben in België, Frankrijk, Duitsland, Polen geweest. Nou, dat is best veel. Voor één jaar.
Ja, hoe gaan die contacten? Kom je daar op lokale letter prides?
Vaak zoiets. Dus ja. De meeste reizen die ik gedaan heb, die zijn voor andere verkiezingen geweest. Dat is een soort natuurlijk feit. Je hebt een netwerk internationaal van die misters, of titleholders. En dat is fijn om te hebben. Dat zijn de mensen die ervaring mee hebben. Mm-hmm. Dat zijn ook, als je iets internationaal wil doen, zijn dat je contacten. Het zijn mensen die weten wat je aan het doen bent, die advies hebben en soms emotionele steun hebben, hoewel je dat meestal iets dichter bij huis zoekt. En die kondigen aan van mijn opvolger wordt verkozen en ik zou het leuk vinden als jullie erbij zijn. En dan reis je nog wel eens wat af. En dat zijn altijd leuke reisjes. En als titleholder word je vaak een beetje als niet al te overdreven, maar een beetje als eregast ontvangen.
Ja.
Dat is fijn.
Je vertegenwoordigt echt de Amsterdamse letter scene.
Een beetje wel. Ja. Dus het zijn bijvoorbeeld, ik was in Lille op de verkiezingen van Mr. Letter France. En daar was ik met mijn reisgenoot. Zijn wij de enige twee Nederlanders.
Mm-hmm.
Ja, dan ben je daar ook een beetje de verantwoordelijke om die banden aan te halen. En te vertellen over hoe leuk we het in Nederland hebben. En dat ze vooral naar Amsterdam moeten komen voor Letter Pride Netherlands.
Maar ook natuurlijk, neem ik aan, voor de letter scene in Nederland. Op zich.
Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Aan de andere kant wil ik die rol ook weer niet overdrijven of zo. Ik ben daar maar, ik praat met wat mensen, het is een gezellige avond. Ze doen ook ze hebben hun eigen weekend dat gaande is. Mm-hmm. Het zijn allemaal geen diplomatieke discussies.
Maar dat verwacht ook niemand van jullie, toch?
Nee. Maar dat betekent dat ik dan zo'n weekend in Lille ben, dat is ook gewoon voor de lol. Als mijn ultieme doel was om zoveel mogelijk doen voor de leerscene in Nederland, dan kan ik mijn tijd misschien efficiënter gebruiken door meer achter de computer te doen, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus het is die combinatie van leuke dingen doen en de Nederlandse leerscene vertegenwoordigen.
Ja. En je kunt natuurlijk heel veel achter de computer doen, maar ik denk ook wel dat mensen een beetje behoefte hebben soms aan het menselijk contact.
Tuurlijk, ja. Nee, maar dus bijvoorbeeld als ik naar Utrecht ga, naar de Letter Social Utrecht, dat voelt altijd als een... Ik neem even een voorbeeldje van een plek waar je veel leermannen tegenkomt. Dat voelt altijd als tijd goed besteed. En het is ook leuk, right? Dat is ook een belangrijk aspect eraan. Maar ik ga er ook heen, omdat het plek is waar je gewoon veel mensen kan ontmoeten, die soms jou ook graag willen spreken, right? Sommige mensen vinden dat interessant of belangrijk om contact met Mr. Weather te hebben. En dat vind ik dan heel fijn dat ik dat kan bieden in die zin. Versus als ik naar Lille ga, dat is ook op dezelfde manier, het menselijk contact is fijn. Maar dan zit je... Lille valt nog wel mee trouwens. Maar dan zit je 1.05 uur in de auto en weer terug. En dan moet je een hotel hebben enzovoort.
Mm-hmm.
Dus dat is een beetje wat ik bedoelde met die efficiëntie, right?
Ja.
Dus naar het buitenland gaan, het heeft zeker waarde. Maar het is niet dat je besluit om naar Lille te gaan omdat je een lijstje van pros en cons gemaakt hebt van wat is het allerbeste wat ik dit weekend voor de leerscene in Nederland kan doen.
Nee, dat gaat toch een beetje een natuurlijk verloop, neem ik aan.
Ja, maar dat
lijkt me logisch.
Je leidt je leven. En het is wel ook nog misschien een beetje flauw, maar...
Hou je jezelf in als je de sjerpom hebt van Mr. Letter? Dat je niet helemaal uit je dag gaat als je op een feest bent?
Er zijn een paar regels die in Nederland wel geschreven zijn, op sommige plekken meer ongeschreven. Het zijn meer normen dan regels.
Mm-hmm.
Maar het is niet de bedoeling dat ik met alcohol of sigaretten op de foto ga.
Mm-hmm.
En je mag niet met de sjerp om.
Mm-hmm.
En je mag niet met de sjerp om de darkroom in. Of seks hebben. Wat dat betekent. Omdat je toch een beetje een voorbeeldfunctie hebt.
Ja.
Je mag hem wel afdoen en dan ben je gewoon weer mees in mijn geval. En dan mag je doen wat je wil.
Seks is wel een beetje puriteins, toch? Een van de pijlers van de letter scene is natuurlijk de fetish en de seks.
Dat klopt.
Ja.
Daar ben ik ook heel blij mee dat die open seksualiteit daar een groot deel is. Het valt voor mij wel mee. Ik ben wat dat betreft best rustig.
Mm-hmm.
En ik ben niet of nauwelijks in darkrooms geweest dit jaar. Wat minder dan in andere jaren. Maar ook weer niet veel minder dan in andere jaren.
Maar misschien zijn dat ook meer keuzes die je een normale leven ook al maakt.
Ja, een beetje, ja, inderdaad. Ja. Maar dus... ja, die pijler, die is belangrijk, maar niet per se voor mij. Okay. Maar ik vind het zeker goed dat die er is. Ik draag het ook wel uit, weet je.
Ik denk ook dat het belangrijk is, seksuele vrijheid. Er wordt al zo ontzettend veel beperkt. Dus die seksuele vrijheid moet je wel omarmen, vind ik.
Ik wil even, mag ik even iets opzoeken om te citeren?
Ja.
Hier. Dit schrijft John Preston. Dat is wel een figuurtje in de leerscene. Die heeft... veel geschreven. Die schrijft in... Ja. Ik heb hier geen datum mee. Oké, goed. John Preston schrijft in, ik denk de jaren 80, een artikel over de leerscene. Over de geschiedenis ervan. En een commentaar op de huidige leerscene. Het heet What Happened. En ik citeer van halverwege. The original leather bars were places where men could gather and... In sharp contradiction to those positions, say, in your face, leather was gay sexuality stripped of being nice. It offended. It confronted. It took sex as its own ultimate value. It was a reaffirmation of the revolution, not a dilution of it. The sharp contradiction to those positions zijn een soort van respectabel beeld van homo's. Dat homo's ook gewoon homogaam zijn en... monogaam zijn en met z'n tweeën samen kunnen gaan wonen en oud kunnen worden. Ja. En dit was het andere beeld. Wij kiezen ervoor om heel vrij en open en gretig en agressief te zijn in onze seksualiteit.
Mm-hmm. Vind je het echt agressief?
Ik neem dat woord erbij.
Ja. Ik zie het als intens namelijk.
Nou, intens ook, ja. maar dus zeker voor John Preston is het, de connectie tussen leer en BDSM is heel nauw. Ik denk, maar dat ga ik hem niet toeschrijven, dan moet je zelf maar lezen wat hij geschreven heeft, dat voor hem leer een aspect is van BDSM. Mm-hmm. Dus als je leer doet zonder BDSM, dan is het eigenlijk niks. Mm-hmm. Dat is niet meer hoeveel mensen er naar kijken, dat is ook meestal niet hoe ik er naar kijk. Maar daarom gebruik ik het woord agressief. Dat zou denk ik voor hem het idee dat leer tegen dat rauwe spel aan ligt. Mm-hmm. Dat zou voor hem belangrijk zijn.
Ja.
En voor veel mensen.
Voor veel mensen toch? Ja, het is wel echt een pijler natuurlijk ook. Het is natuurlijk iets waar mensen ook gewoon hun genot uit halen.
Absoluut, ja. Absoluut. En dat is zo belangrijk. Ja. En dat is ook bijna altijd hoe je erin binnenkomt. Hoewel er uitzonderingen zijn trouwens. Maar,
is dat uitzondering op de regel?
Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Dus een leerman die heeft mij verteld... Nou, ik zal hem niet bij naam noemen. Die is de leerscene binnengekomen niet omdat hij zo van leer hield, aanvankelijk... Maar omdat hij geld nodig had als student. Mm-hmm. Dus hij is gewoon achter de bar gaan werken. En dat was toevallig in een leertent. En toen vond hij de leermannen zo leuk. Gewoon de groep, de community, de gemeenschap. Dat hij op een gegeven moment besloten heeft. Nou, daar moet ik me maar bij aansluiten. En toen is hij leer gaan dragen. En dat doet hij tientallen jaren. Nou, bijna tientallen jaren inmiddels. Doet hij dat nog steeds.
Nou, ik vind het wel mooi eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat is wel een hele speelse manier om dat te ontdekken.
Maar dit was voor hem dus niet aanvankelijk een fetish. Het is niet dat hij... thuis stiekem porno zat te kijken of steeds de motorrijders nakijken op straat of zo, zoals veel van onze verhalen beginnen. Hij vond die mensen zo leuk in die bar. En toen is hij er aan mee gaan doen. Dat is waarschijnlijk ook een versimpeling van de situatie, maar zo heeft hij het me verteld en ik vind het zo'n mooi verhaal.
Kijk, als ik aan de leerscene denk, is het ook wel de ontzettende warmte die het uitstraalt. Ja. En dat vind ik altijd zo ontzettend verrassend.
Want wat is jouw ervaring met de leerling?
Nou, ik voelde dat bijvoorbeeld heel erg in het begin van de AIDS-tijdperk. Mm-hmm. Zij kwamen echt met actie om ter ondersteuning. Tegenwoordig, als je naar een leatherbar gaat, dat is de plek waar er nog echt contact wordt gemaakt met mensen. Mm-hmm. En dat vind ik altijd heel mooi op de zin.
Ja, ik herken het wel. Ja, het is toch anders dan dan in de exit.
Ik heb gezien dat u ook ontzettend hebt ingezet voor projecten. Ik zag dat u AIDS ribbons uitdeelde op Wereld AIDS-dag.
Ja.
Ik zag dat u naar een fundraising ging voor Bob Angelo Penning. Uh-huh. Waarom vond je dat belangrijk om daar aanwezig te zijn?
Dat was ook een beetje op persoonlijke noot. Ik ben een jaar of twee vrijwilliger bij de Trut,
mm-hmm.
bekend.
Ja, zeker. Ja.
En daar doe ik elke week dat ik niet op reis ben, in principe doe ik de afwas daar in Leer. En dit jaar was zondag, de dag van de Trut, was op 1 december.
Mm-hmm.
En ik was toevallig uitgenodigd voor een screening van een film die... Nu heb ik niet zijn naam direct paraat. Misschien weet jij het wel. Er is een AIDS-onderzoeker en activiste die overleden is in MH17. Schutter?
Ja.
Martine de Schutter, die bedoel ik echt.
Ja, okay.
Martine de Schutter. En een ex-werknemer van haar is een goede vriend van mij. En we werden uitgenodigd, of hij werd eigenlijk uitgenodigd door... haar zoon, die toen een film had gemaakt over het leven van zijn moeder op Wereld AIDS-dag. Over haar werk en ook over hoe ze overleden is. En over hoe hij ermee omgegaan is. Prachtige film trouwens. Mijn lief kind. Volgens mij gaat hij binnenkort eindelijk echt in première, of is hij dat net? Ik weet niet of hij echt in bioscopen komt, maar ik denk dat je hem nu of binnenkort zou moeten kunnen kijken ergens.
Misschien als documentaire bij de Nederlandse Filmdagen?
Dat zou kunnen. Dus ik wist dat het Wereld AIDS-dag was eigenlijk daardoor. Als je dat mij gevraagd had, dan had ik wel geweten, oh, dat is ergens einde van de, of laten we zeggen, einde van het jaar. Maar daardoor realiseer ik me, oh, dat is bij de Trut. Dus we moeten eigenlijk iets doen bij de Trut. En toen dacht ik, nou, zal ik gewoon 300 rode lintjes halen en ze uit gaan delen. Toen ben ik bij het AIDS-fonds geweest en heb ik hun ook even gevraagd, oké, als ik... Ik heb dat gedaan in de rij van de Trut ook. Mm-hmm. Dus dat was de reden waarom het over de Trut ging hier. Ja, ik heb bij het AIDS-fonds gevraagd. Ik zie die mensen in de rij. Ik zie ze een minuut of één per persoon. Terwijl ze langzaam naar binnen lopen. Als ik ze iets moet vertellen. Als je een bericht mee wil geven aan 20 tot 25-jarigen. Want dat is een beetje de gros van het publiek bij de Trut. Mm-hmm. Wat wil je dan dat ze weten over HIV en AIDS? Dus ik heb lintjes uitgedeeld. En heel kort in twee zinnen verteld wat U equals U betekent. En dat was mooi. Ja, dat was heel fijn om te doen. En toen heeft iedereen heel oud rode lintjes gedragen.
Wat mooi.
Ja.
Mooi dat je daar inhoud aan geeft.
Daar ben ik wel een stuk meer mee bezig met dit soort dingen. Omdat ik Mr. Leather ben. En daaruit een soort van boodschap uit wil dragen. Het goede voorbeeld geven klinkt ongelooflijk schijnheilig natuurlijk. Of hoe zeg je dat? Ongelooflijk arrogant. Maar ik bedoel gewoon...
Er is niks arrogants of schijnheilig bij, toch?
Nou, maar ik bedoel gewoon... Kijk, vorig jaar heb ik dit niet gedaan. Misschien dat ik het volgend jaar nu weer wel doe, nu ik het een keer gedaan heb. Maar...
Het gaat toch alleen over bewustwording?
Maar ja. De reden dat ik het gedaan heb is wel dat ik Mr. Leather ben. Maar niet omdat ik mezelf ermee in de spotlight zou zetten of zo. Maar dat was een mooie manier om invulling te geven aan die nieuwe impuls om zichtbaar dingen te doen... Nou, in dit geval over HIV en AIDS.
Nou, het ontroerde mij.
Dat is fijn. Ik heb ook die dag bij de film en later nog bij de MSA-borrel. Het zijn twee verschillende... Een vriend van me en een kennis van me hebben me die dag verteld dat ze heel positief zijn, wat ik niet wist. Wat ik ook heel ontroerend vond, dat ze dat toen durfden te vertellen of bereid waren te vertellen. En ook die avond bij de Trut ben ik nog wel emotioneel geworden over... over dat het fijn was dat we allemaal samen daar... Ja. Toch iets voor gedaan hebben.
En openen mensen zich dan als je het gesprek met hen aangaat in zo'n rij?
Ja, dat was wel interessant. Dus het zijn vooral jonge mensen, het zijn ook veel vrouwen. Dus het speelt iets minder. Ik had wat me bijgebleven is een meisje dat vertelde dat ze een paar keer seks had gehad met een jongen en die was heel positief, maar die had dat niet verteld. Mm-hmm. En die vertelde hoe bang ze daarvoor was dat ze het zou hebben, of hoe geschrokken of hoe verraden ze zich voelde. Want ik had net mijn korte verhaaltje ook over You Equals You gedaan. En dat ze dat ook... dat het voor haar toen die houvast gegeven heeft. Mm-hmm. Want nou, ik weet de details niet van hoe ze erachter gekomen is, maar ik denk dat ze op een gegeven moment in ieder geval, voordat zij zelf testuitslagen had, wel van die jongen geloofde... dat hij een detectable, of dat hij zijn medicatie regelmatig gebruikte. Ja. En dus waarschijnlijk een detectable was. En dat haar toen die rust heeft gegeven om te denken, ik bedoel, kijk, ook als je HIV hebt kun je door met je leven natuurlijk, maar ik snap ook dat voor een jong meisje...
Het is heel heftig. Ik kan alleen maar uit persoonlijke verhaal dingen vertellen. Uh-huh. En ik was een van de eerste in 1983. En ik ben er ook nog steeds.
Ja. Mooi.
Maar gewoon over contact maken, zelfs gisteravond nog. Ik had contact met iemand op Grindr en die zei van, nou, ik vind jou aantrekkelijk, laten we wat doen. Mm-hmm. En hij zei, ja, maar ik wil het safe doen. Ik zeg, nou, daar heb ik geen probleem mee. Mm-hmm. Tuurlijk, daar ga ik altijd in mee als dat nodig is. Mm-hmm. Ik zeg, maar ik wil wel dat je weet dat ik zeer positief ben. Mm-hmm. Ja. En daarom is dit soort informatievoorziening belangrijk. Ja. En dat is de reden dat het mij ontroert.
Ja.
Ja.
Nee, dat was ook mooi. En het was ook, er waren best veel mensen in de rij die het niet wisten. Ook homomannen, zeg maar. Ik verwacht het iets minder bij lesbiennes. Mm-hmm. Hoewel die het natuurlijk ook goed is om het te weten. Dus het voelde ook echt als iets doen. En dat is altijd fijn als je zo'n avond gehad hebt en je denkt, oké, ik heb echt iets gedaan. Ik ben niet alleen maar gezellig met mensen handjes geschud en een biertje gedronken. Ik heb ook, I don't know, iets gedaan. Het is maar iets kleins.
Ja,
zoveel als je als één mens kan doen op één dag.
Ja. Nou ja, dat zijn toch de goede dingen waar je op vaart.
Ja.
Wat blijft er over na één jaar ambassadeurschap?
Wat blijft er over? Ik heb heel veel over mezelf geleerd, voor mij persoonlijk.
Mm-hmm. Wat is de belangrijkste les die je voor jezelf hebt geleerd?
Ik weet veel beter hoe ik mezelf moet pacen. Ik ben mezelf een paar keer voorbij gerend dit jaar.
Mm-hmm.
Ik ben het nu op dit moment ook weer een beetje aan het doen, zoals we het net al over hadden. Maar komend weekend ga ik alles weer op orde brengen en volgende week ga ik het iets rustiger doen. En dat is hoe zou ik het zeggen, het gevoel hebben van die houvast hebben op wat ik aan kan, dat is fijn.
Mm-hmm.
Ja, dat laat zich niet zo heel lekker in woorden vatten, maar dat
nee,
is
maar de grenzen, eigen grenzen stellen, is het misschien.
Ja, en ook weten waar ze moeten liggen.
Ja.
Beter dan vorig jaar in ieder geval.
Ja.
Wat blijft er verder over? Ik ben straks geen Mr. Leather Netherlands meer. Als ik geen Mr. Leather Europe word, dan is het ook in principe voorbij.
Mm-hmm.
Ik ga nog wel naar Chicago. In mei is dat geloof ik voor International Mr. Leather. Maar dat is voor de schoonheid van het meedoen. Ik schat de kans dat ik dat win zo laag dat ik er niet echt mee bezig ben. Ik ga er wel heen om te winnen, om mijn best te doen. Maar dus dan is het voorbij. En dan heb ik alle herinneringen en alle connecties die ik gemaakt heb en alle dingen die ik meegemaakt heb. Dat is voor mij.
Mm-hmm.
En voor de rest van Nederland hoop ik dat ze iets moois meegekregen van wat ik heb gedaan. Dus we hebben het net over de lintjes met Wereld Aidsdag, dus dat is iets makkelijks. Ik ben heel vaak in de Trut geweest in Leer. Ik hoop dat iemand me daar gezien heeft en eens gedacht heeft van, misschien is dat wel iets voor mij. Ik heb twee keer nu een soort workshop gegeven over leren. Om mensen gewoon de kans te geven om het aan te trekken.
Dat zag ik. Vond ik zo leuk ook.
Het is heel erg leuk om te doen ook. Dus ik vertel een klein beetje over de geschiedenis en het heden van de leerscene.
Mm-hmm.
En dan heb ik gewoon twee enorme koffers. Nou, flinke koffers met zoveel mogelijk leren als ik daarin krijg. Erin. Uh-huh. En dan een verkleedpartijtje met een groepje. Ik heb dat gedaan bij Anteros in Utrecht, het mannendispuut van de queer studentenvereniging daar. En bij DWH in Delft. Bij de
ook een student, DWH. Toch?
Nou, grotendeels wel, maar DWH is geen studentenvereniging.
Okay.
Er zitten wel veel studenten bij, maar het is in principe gewoon een homovereniging, zoals COC, zeg maar.
Ja.
En ze hebben, sinds volgens mij nog niet zo heel lang, hebben ze echt een expliciete studententak, de Outside.
Mm-hmm. Ja.
Maar het DWH neemt al inderdaad, of heeft dat vroeger gedaan, voordat Outside er was, de rol in van de homo-studentenvereniging Delft. Maar het is in principe open voor iedereen, student, niet-student, jong, oud.
Wat mij altijd heel erg opvalt de afgelopen jaren, is dat er zoveel verandert in de letter scene.
Oké. Okay.
De puppies. Komen we daar nog veranderingen in binnenkort?
Wat er in de toekomst gaat komen, ja, ik ben benieuwd. Dus ik zou zeggen dat voor veel leermannen het leer en de puppy best ver uit elkaar liggen. Ook, het heeft ook iets complementairs hoor, maar de leermannenidentiteit die is vaak relatief serieus.
Mm-hmm.
Het is een manier van jezelf een soort ruige stoïcijnse mannelijkheid aanmeten. Ook een beetje met een vleugje ironie voor sommige mensen, voor sommige mensen wat minder. Terwijl die puppy play heel erg is op het speelse, op het vrolijke, op het op de vrijheid, op de blijheid, op het instinctuele contact dat je met iemand maakt. Dus die dingen liggen op zich best ver uit elkaar. Maar de puppy scene is inderdaad enorm gegroeid afgelopen 5-10 jaar. En die dingen liggen natuurlijk tegen elkaar aan. Als je naar
het nou heel erg fris en ik zie ze dan ook nog wel laten doorgroeien naar
fingers crossed, ja.
Het serieuzere werk, zeg maar.
Ja, ik weet niet of ik me in een interview erachter moet zetten dat de leer het serieuze werk is, maar ik snap wat je bedoelt. Dat het is wat harder.
Ik druk me misschien wat ongelukkig uit.
Ja. Nee, maar ik snap helemaal goed wat je bedoelt. Ja.
Mr. Europe?
Mr. Leather Europe.
Mr. Leather Europe?
Over... Oh, wat is het? Overmorgen over 4 weken?
Ja.
Oh god, nee. Overmorgen over 3 weken al. Poeh. Ja. Ja. Mr. Leather Europe, de verkiezingen. Dat klopt.
Brengt dat nieuwe verantwoording met zich mee?
Ja en nee. In de zin dat je zowel als Mr. Leather Netherlands als Mr. Leather Europe heel veel vrijheid krijgt in hoe je het zelf invult. Dus allebei heeft het eigenlijk weinig formele verantwoordelijkheden. Dat gezegd hebben is het heel anders. Voor zover ik weet, ik ben nog niet Mr. Leather Europe geweest, maar wat ik gehoord heb en wat ik zelf bedacht heb. Als Mr. Leather Netherlands vertegenwoordig je een community die je kunt kennen. De leerscene in Nederland is niet zo groot. En als ik naar een leerevent in Nederland ga, dan ken ik tientallen mensen, zeker. Dat is een vorm van ambassadeurschap die je dus heel persoonlijk kunt maken. Maar Europa is te groot. Zelfs als ik elk weekend komend jaar, en dat ga ik niet doen, als Mr. Leather Europe besteed aan rondreizen, dan kan ik nog steeds maar een fractie van de leermannen van Europa ontmoeten, laat staan, een band mee opbouwen. Mm-hmm. Dus dat gaat wat abstracter worden. Het gaat er waarschijnlijk om de andere misters te steunen. Dat is iets wat ik van veel voormalige misters Leather Europe gehoord heb. Je bent meer online bezig, dus je promoot dingen die er zijn, of je... Wederom de ongelukkige formulering, maar als je het goede voorbeeld geeft, dan doe je dat juist op social media om te laten zien, kijk, dit ben ik aan het doen, hier sta ik voor, dit geluid wil ik in de wereld hebben, meer dan dat je dat persoonlijk gaat doen. Dus ik denk dat het op die manier anders is. En wat ik ook geleerd heb aan het jaar Mr. Leather Netherlands, is dat je helemaal niet zo goed weet wat je gaat doen tijdens het jaar. Je moet aangrijpen wat er op je pad komt, waar je dag tot dag, week tot week, maand tot maand van denkt, hier ga ik me voor inzetten. Ik had, dus inderdaad de lintjes. Ik had wat was het, 25 oktober vorig jaar had ik niet bedacht dat ik lintjes uit zou gaan delen op Wereld Aidsdag. Maar toen kwam het eraan en dacht ik, ja natuurlijk ga ik dat doen. Dus dat is wat er gaat gebeuren met Mr. Leather Europe als ik het word.
Wat was het meest verrassende afgelopen jaar?
Het meest verrassende afgelopen jaar? Het flauwe antwoord is binnen.
Mm-hmm.
Ik had in de weken naar de verkiezingen toe, ik had zoveel steun gekregen. Iedereen had me geholpen met de voorbereiding. Iedereen had tegen me gezegd, doe je het goed? Dus ik wist zeker dat ik ging winnen. En toen kwam ik de ochtend van de verkiezingen op de locatie aan waar de verkiezingen gehouden gingen worden. En toen zag ik de andere kandidaat en dacht ik, shit. Die denken ook allemaal, ik ga 100% zeker winnen.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik in hele, hele, hele erge twijfel geleefd de hele dag. Maar uiteindelijk is het gelukt. Dus misschien was dat het verrassendste van het jaar. Misschien een ander ding wat me verrast had is, dat achteraf ook wel grappig is. Ik ben natuurlijk veel opener geworden als leerman. De meeste soort van vrienden van mijn leeftijd, die hadden wel een beetje een idee. Die hebben me wel eens met Pride of zo in leer gezien. Niet alle details en niet hoe belangrijk het voor me is, maar die wisten wel, die draagt af en toe leer. Maar nu weten ze het allemaal een stuk beter en ook meer van mijn vrienden weten het. Mijn ouders en mijn broertje weten het nu. Ik heb het nog niet aan mijn nieuwe collega's verteld, grotendeels. Maar als ik Mr. Leather Europe word, dan moet dat waarschijnlijk wel, want dan ga ik weer een heel jaar in waarin ik elke paar weekends op pad ben om weer ergens Mr. Leather te gaan zijn. Op een bepaalde manier verrast het me hoe weinig het mensen uitmaakt. Dus in die zin voelt het een klein beetje als homo uit de kast komen.
Mm-hmm.
Dan heb ik het ook een beetje over mijn eigen cirkel en ook over mijn eigen tijd.
Mm-hmm.
Misschien zijn jouw ervaringen zijn misschien heel anders en die van veel mensen ook nu zijn heel anders. Maar voor mij was uit de kast komen, voor mij was het een enorm ding.
Oh echt?
En de mensen om mij heen die waren gewoon van, oh ja, het is goed. En die gingen door met hun leven. En zo is het met de leerscene ook. Of met vertellen dat ik leerman ben en dat ik Mr. Leather Netherlands ben ook een beetje gegaan. Dus misschien is dat de grootste verrassing.
Mooie verrassingen misschien ook.
Ja, mooie verrassingen. Ja. Mooie verrassingen. Het zijn vooral mooie verrassingen dit jaar, absoluut. Absoluut.
Ik vond de winst de enorme benaderbaarheid die je had.
Mm-hmm.
Dat vond ik heel mooi. Dat vond ik heel verrassend om te zien.
Okay. Ja,
vond ik heel mooi ook om te zien.
Okay.
Ja.
Fijn.
Dank daarvoor.
Graag gedaan. En ik hoop dat ik het nog in ieder geval een maand door kan zetten en misschien nog wel 13 maanden.
Ik wens het ook voor jou.
Dankjewel.
Wat is de soundtrack van jou van dit jaar?
Voor de verkiezingen, in ieder geval in Nederland, dat wisselt per verkiezingen, moet je een act opvoeren. En ik ben absoluut geen podiumkunstenaar, maar ik moest iets, dus ik ben gaan zingen. En ik heb Sammy van Ramses Shaffy gezongen.
Dat heb ik gehoord.
Ja. Ja. En in die zin is dat een beetje de soundtrack van mijn jaar geworden. Dat is een... Oorspronkelijk was ik van plan, ik dacht ik ga een andere tekst schrijven op die melodie, want het is een prettige melodie, iedereen kent hem. Dus als je daar iets leuks op schrijft, dan kun je iets komisch of iets schijnigs ervan maken. Maar eigenlijk gaat de tekst al over homo zijn, over leerman zijn, over de durf hebben om jezelf te zijn en om je aan te sluiten bij de groep waar je bij wil horen. Dus dat is de soundtrack van dit jaar. Ik heb trouwens ongelooflijk vals gezongen daar op het podium. Maar het publiek was me op de hand en ze zongen allemaal mee. En het was daardoor heel erg leuk.
Daar gaat het om, toch?
Grote ontlading op die avond. Ja, absoluut.
Ja, dank je wel.
Hartelijk dank dat je langsgegaan bent voor het mooie interview.
Mijn lief kind. De film van Maarten de Schutter is in première gegaan op het Nederlands Filmfestival. Hij heeft een nominatie gekregen voor de Gouden Kalf en heeft al verschillende prijzen op filmfestivals gewonnen. Deze film kun je bekijken op pic.nl. P-I-C.
Let's play.
MVS Queer Station.